Zullen we eerst de Heer danken? Trouwe Vader in de hemel, wij danken u. We danken u dat we hier mogen zijn en dat we bezig mogen zijn met uw woord. Dat we de Bijbel mogen openen. Dat we mogen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Dat we het mogen overdenken en dat we de rijkdom mogen gaan ontdekken. Dank u wel, Heer, dat we die gelegenheid nog steeds hebben. We willen denken aan de mensen die wellicht hadden willen komen, maar verhinderd zijn. Misschien de mensen die het later terugluisteren. Dat we zo met elkaar toch een rijke zegen mogen beleven aan het bezig zijn met de dingen van u. Heer, zo verwachten we het ook van u. En dat is vanuit die rijkdom van genade die u voor ons heeft bereid. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Nou, je hoeft deze keer de rekenmachine er niet bij te hebben. Dat was de vorige keer zo, hoor. Alhoewel, er komen wel een paar getallen langs. Maar goed, we gaan het hebben over Mozes. En ik wil maar beginnen met het stukje te lezen waar dat in voorkomt. In Exodus hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. Exodus hoofdstuk 3. Want ik ga ervan uit dat we het grootste gedeelte van de geschiedenis van Mozes wel ongeveer een beetje kennen. En dan zijn we in hoofdstuk 3 aangekomen en daar staat: en Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, Mozes, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom die doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. En de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk die in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Nou, eerst maar even tot zover. Ik kwam tot de ontdekking dat er wel heel veel over Mozes te vertellen is. Dus ik bedacht, maar ja, ik moet maar een keuze maken en een aantal dingen uit het leven van Mozes, want het gaat natuurlijk over Mozes, Mozes noemen. En dan ben ik bewust dat ik heel veel niet noem en dat er misschien heel veel open eindjes nog zullen blijven, maar toch vanavond een paar dingen die opmerkelijk zijn, of misschien wel niet, en wel heel bekend, maar misschien ook wel onbekend. Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. Dat is exact dezelfde regel, dezelfde woorden die ook bij Abraham aan de orde kwamen. Toen Abraham Isaac zou gaan offeren. Abraham, Abraham, zie, hier ben ik. Dus het is kenmerkend dat inderdaad de Heere God roept. En dan twee keer. Dat is dus heel nadrukkelijk. En dat het antwoord van in dit geval Mozes is, hier ben ik. Het is ook wel heel bijzonder dat de Heere God aan Mozes voor het eerst zijn naam bekend maakt. Even zien. Dan, dat lezen we in vers 12 en vers 13 en 14. En Mozes zei tegen God, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij naar u toegezonden. Ik ben de naam van God. J-H-W-H, Yahweh of Jehovah. En eerst aan Mozes heeft dus de Heere God zijn naam bekendgemaakt. En dat doet hij ten behoeve van zijn volk. En dan is het wel bijzonder dat Mozes het 26e geslacht is sinds Adam. Als je alle geslachten die Genesis netjes op een rijtje zet, bij langs gaat, dan is Mozes het 26e geslacht. En bij dat 26e geslacht maakt de Heere God zijn naam Yahweh bekend. En de naam Yahweh bestaat uit 4 letters. J-H-W-H. En u weet wellicht wel dat elke letter in het Hebreeuws een nummer heeft, een waarde heeft. De J is 10. De H is 5. De W is 6. En dan weer een H is 5. Bij elkaar opgeteld 26. J-H-W-H, 26. 10, 5, 6, 5. En dan is het wel heel mooi dat die 26 geslachten, die komen op 4 plaatsen in Genesis voor. Eerst wordt er een rijtje van 10 genoemd. Een hoofdstuk later een rijtje van 5. Weer een stukje later een rijtje van 6. En dan vervolgens weer een rijtje van 5. Dus die geslachten die zijn ook verdeeld in 10, 6, 5, 6. De eerste is, voor degene die meeschrijft, Genesis 5, vers 1, van Adam tot Noach. Dan Genesis 10, vers 21 tot 25. Sem tot Peleg. En dan Genesis 11, vers 18 en verder. Rehu tot Isaac. En dan het vierde rijtje, Genesis 37 en Exodus 6. Jacob, Levi, Kehat, Amram en Mozes. 26 geslachten. En dat is ook wel mooi. De Heere God zet als het ware zijn stempel op de gang van de geschiedenis van Adam tot Mozes. En dat doet hij met 26, J-H-W-H, 10, 6, 5, 6. En dan is het ook wel mooi om te ontdekken, en dat hebben we natuurlijk wel vaker gehoord, dat die letters ook een betekenis hebben. 10 staat voor de goddelijke ordening, de perfectie. En 5 staat voor genade. 5, dat is de letter He. Dat heeft de betekenis van venster. Het zicht krijgen op wat God doet. En dat is genade geven. 6 is het getal van de mens. Denk aan 666, het getal van de mens. Mens is op de 6e dag geschapen. En dan weer 5, het getal van de genade. En dan is het wel bijzonder dat de mens, 6, tussen 5 en 5 in staat. Je zou kunnen zeggen dat de mens dus door de Heere God zelf, omdat hij zijn naam noemt, hij maakt zich bekend, hij omringt de mens met genade. En dat was al bij de eerste 5, zal ik maar zeggen. Als de Heere God voor het eerst zijn genade betoont. Want als Adam en Eva een misstap hebben begaan, dan is het niet zo dat de Heere God zegt, nou ze bekijken het maar, hoep hem erop, ga maar weg, jullie hoef ik niet meer. Nee, de Heere God betoont genade, want hij zegt, Adam, waar ben je? De Heere God zoekt de nabijheid. Waar ben je? En dan zegt hij ook dat de verlossing zal tot stand komen door het zaad van de vrouw. Dat is de genade die God geeft. En Noach vond genade in de ogen van de Heer. In de volheid van de tijd is de Zoon geboren. Ze hebben we afgelopen zondag ook gehoord in Galaten 4. En dan staat erbij onder de wet. En dan hebben we de neiging om misschien te zeggen, ja, de wet is de wet, maar dat is geen genade. Nou, de wet is namelijk ook genade. Want door je aan de wet te houden, ligt daarin opgesloten dat je door het brengen van een offer de zonde je niet toegerekend wordt. Dat is genade van God. Alleen er zat een voorwaarde aan dat je een offer moest brengen. Maar God was je daarmee genadig. En dat bloed van het offer, dat bedekte de zonde. Maar, zegt Hebreeën 10, het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. Met andere woorden, het was, ja, laten we zeggen, het was het begin van de genade, maar niet de uiteindelijke genade. Want de uiteindelijke genade, en misschien kunnen we daar even naartoe gaan in Johannes 1, dat is natuurlijk het lam Gods, niet dat het de zonde der wereld bedekt, maar dat de zonde der wereld wegneemt. En dan is het wel mooi dat daar iets bij staat, Johannes hoofdstuk 1. Johannes 1. Dan we lezen vanaf vers 15. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Dus we hebben genade ontvangen en vervolgens weer genade. En dan wordt dat uitgelegd in vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. Dat was dus genade. Dat was, laten we zeggen, die eerste genade. Door je aan de wet te houden, werden de zonden bedekt. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid. Of eigenlijk letterlijk vertaald, de waarachtige genade, de waarheid genade, de waarachtige genade, is door Jezus Christus gekomen. En dan zie je dus dat de waarachtige genade, dat is dus wat de complete genade is, is door de persoon van de Heer Jezus Christus gekomen. En die genade die daarvoor was, dat was de wet, die is door Mozes gekomen. Zo zie je al meteen, en dat is waar we vanavond regelmatig aan terugkeren, dat Mozes een beeld is van de persoon van de Heer Jezus. Niet volkomen, maar in heel veel aspecten is hij een beeld. De waarachtige genade is door de Heer Jezus Christus gekomen. En dan hebben we eigenlijk al meteen een soort lijn te pakken. De ontwikkeling van Gods heilsplan. In de vorige Bijbelstudie over Abraham hebben we gezien dat God een verbond sloot en aardse zegeningen beloofde. En dat van Isaac van nageslacht gesproken zou worden. Vervolgens zien we de volgende persoon die een belangrijke rol speelt in Gods plan, dat is Mozes. Hij is de middelaar van het oude verbond. Het verbond dat God sloot met Israël op de Sinaï, of de Horeb, waar hij de schapen hoedde van zijn vader, van zijn schoonvader. Dus Abraham, Mozes. Dan hebben we de persoon van de Heer Jezus Christus, dat is de middelaar van het nieuwe verbond, dat God ook sloot met Israël. En vervolgens heb je de apostel Paulus. In eerste instantie had hij een bediening in dat nieuwe verbond, maar dat is terzijde gesteld. De Heere God heeft zich verborgen als het ware voor zijn volk en vandaar dat Paulus een bediening krijgt voor de gemeente, het lichaam van Christus. Maar Mozes en Christus zijn dus allebei een middelaar, een van het oude verbond en ander van het nieuwe verbond. Een middelaar. En er is natuurlijk een bijzondere tekst die de apostel Paulus noemt in 1 Timotheus 2. En u kent het waarschijnlijk wel uit uw hoofd, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. 1 Timotheus 2, vers 5. En daar wil ik toch eventjes bij stilstaan, want dat is wel een bijzondere tekst. Er is één middelaar tussen God en mensen. En die spreekt dus over de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet over Mozes, want dat is voorbij. In de tijd van Paulus is dat historie en hij is verder gegaan. Alleen het laat zien dat er één middelaar is tussen God en mensen. Maar deze tekst begint, en dat is ook wel even goed om vast te stellen, dat er één God is. En één middelaar. De mens Christus Jezus. Eén God. God is één. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, 1 Timotheüs 2, vers 5 hebben we gelezen, want er is één God. Maar die tekst begint met want er is één God. En want, dat geeft de reden ergens van aan. Dus dat er één God is, waar is dat de reden voor? Nou, dat is in die verse die ervoor staat. Vers 3, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En om die reden is er maar één God. Die wil dat alle mensen tot behoud komen, tot erkentenis van de waarheid. Er is één God. En om tot die God te komen is er één middelaar. Die zichzelf gegeven heeft als een losprijs voor allen. Vers 4, vers 6. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Voor alle mensen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Paulus doet hier dus een absolute uitspraak. Er is één God. En die God, ik noem de tekst even, 1 Korinthe 8, vers 6, dat is de Vader. God, de Vader. Er is één God, de Vader. Daarnaast is er één middelaar, de mens, Jezus Christus. Dat is heel wat anders, en ik noem het alleen maar even, we gaan daar niet verder op in, dan de leer van de drie-eenheid, dat er een God, de Vader is, en een God, de Zoon, en een God, de Heilige Geest. Want daar spreekt de Bijbel niet over. Er is één God, dat is de Vader. En er is één middelaar, de mens, Jezus Christus. En dat was natuurlijk niet zomaar een mens, maar dat was de tweede mens. Dat was niet de eerste Adam, die aards was, maar de tweede mens, de laatste Adam. De mens, Jezus Christus. En de Heer Jezus, net zoals Mozes, is de middelaar. De middelaar. Die vertegenwoordigt zowel God als alle mensen. Het woord middelaar, dat komt van midden, mesites. En dat vind je ook terug in het woord Mesopotamië. Dat was het gebied tussen twee rivieren, in het midden van twee rivieren. Dus daar komt het woord vandaan. Dat betekent dus dat je er tussenin staat, in het midden staat. En Paulus gebruikt dat woord in Galaten en in de Hebreeënbrief. En dan gebruikt hij het over de persoon van de Heer Jezus Christus. Een belangrijk woord. En de uitspraak van de Heer Jezus sluit daarbij aan, Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij staat in het midden tussen mens en God, de Vader. En om tot de Vader te komen, moet je dus door hem. Hij is de middelaar. Hij bemiddelt tussen twee partijen. Aan de ene kant representeert hij God. En aan de andere kant representeert hij de mensen. Bij Mozes was dat precies zo. Mozes die representeert God. Als hij naar het volk toekomt, dan schijnt hij ook inderdaad van de heerlijkheid van de Heer. Hij is de representatie van God. Maar als hij naar de berg op gaat en naar de Heer toe gaat, dan representeert hij het volk dat hij bij de Heer brengt. Dus het is belangrijk om vast te stellen dat de Heer Jezus Christus niet de enige God is, maar dat hij God vertegenwoordigt, dat hij de middelaar is. De Heer Jezus Christus wordt ook genoemd het beeld van de onzienlijke God. Hij representeert, goeiedag. Hij representeert, ja, maar het is precies het woord wat je moet hebben namelijk, hè. Hij representeert God. En dat hij dus dikwijls als God geïdentificeerd wordt, is gewoon een beeldspraak. Want hij is niet God, dat is de Vader. De mens, Jezus Christus, is de middelaar. Hetzelfde is, wie hem gezien heeft, de middelaar, heeft de Vader gezien. Hij representeert de Vader. Waarom zeg ik dit? Nou, omdat we in die geschiedenis, en dan gaan we weer terug naar Exodus. Daar kunnen we de vraag gaan stellen. Als we lezen in hoofdstuk 3, vers 2. En de engel des van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van de doornstruik. En vers 4 zegt. Toen de Heere zag dat Mozes ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. En hij zei: zie, hier ben ik. En dan is de vraag, wie was dat nou in die doornstruik, in die vuurvlam? Was dat God? Waarvan we dus nu weten, dat is de Vader. Of, vers 2 zegt, en de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam. Met andere woorden, is het nu een engel? Of is het God zelf? Die stem die zegt, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Dus Mozes krijgt de indruk dat het God is. En hij weet, niemand kan God zien en leven. Dus hij bedekt zijn gezicht, want stel je voor dat ik God zou zien. Maar aan de andere kant is het zo dat het een engel is. Dat zegt het woord ook. Sterker nog, Stefanus in zijn reden, weet je wel, bij de fariseeën en de schriftgeleerden in Handelingen 7, houdt hij een hele toespraak en aan het eind daarvan wordt hij gestenigd. Dan gaat hij als het ware de geschiedenis van Israël in het kort samenvatten. En dan zegt Stefanus ook, op de berg Sinai, in de woestijn, hem een engel verscheen in de vlam van een brandende. Stefanus gebruikt ook dat er een engel was, een engel van de Heer. En als de Heer het volk voorgaat in de wolkenkolom en 's nachts de vuurkolom, weet je wel, als ze door de woestijn gaan, dan gaat de Heere, Yahweh, het volk voor. Maar dan staat er ook in Exodus 23 dat het een gezonde engel was die hen voorging. Dus dan kom je eigenlijk, ja, wat is het nou? Is het nou de Vader of is het een engel? Nou, we lezen ook nog zo'n voorbeeld, dat de Heere, Yahweh, de wet aan Mozes en het volk Israël gaf, Exodus 19. Maar we lezen ook, en met name in het Nieuwe Testament, ook Stefanus en de apostel Paulus zegt dat, dat de wet gegeven is via engelen. Nou, die twee spreken elkaar natuurlijk niet tegen, want de Bijbel spreekt zich niet tegen. Het is hoger dat je denkt van, hé, maar hoe verhoudt zich dat dan met elkaar? Hoe lossen we deze schijnbare tegenstrijd op? Nou, het antwoord is denk ik eenvoudig. Het was de Heere die verscheen middels een engel. En dat doet de Heere regelmatig. Want niemand kan God zien. Met andere woorden, God is door de mens niet te zien. En als de mens dus als het ware iets ziet waarvan hij denkt, dat is God, dan is dat een engel die God representeert. Die als het ware ook de volmacht heeft om namens de Heere te spreken. Vandaar ook de identificatie dat er ook staat, En hij zei verder, ik ben de God van uw vader. Die engel heeft als het ware de volmacht om zo te spreken. Omdat God zich op die manier bekend maakt bij de mens. En de engel die in de braamstruik verscheen, had dus de volmacht om God te vertegenwoordigen. Want Johannes zegt het ook, Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon van de vader, die doet hem kennen. En de verschijningen van de Heere God in het Oude Testament zijn denk ik wat mij betreft dan ook verschijningen van engelen die als God mochten optreden en spreken, namens God. Want de boodschap die ze brachten, dat was de boodschap van God, die zich op die manier bekend maakte bij de mensen. Dat is ook wel bijzonder, want ook in Maria, daar komt een engel. Door God zelf verwekt bij Maria en door God opgewekt uit de doden, dat is de Zoon van God. De afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen. En als Maria in verwachting is, dan is ze dus in verwachting van de mens, Jezus. De Zoon van God. Want God is als het ware daar de vader van, hij is de verwekker ervan. Alleen op dat moment dat de Heer Jezus dus als het ware in de buik van Maria zit, komt er bij Jozef een engel des Heren. En de Heere spreekt tot Jozef. En die vertelt Jozef dat Maria in verwachting is, dat hij niet moet weggaan en dat de Heere zelf de verwekker is, enzovoort, enzovoort. Nou, want de gedachte bij sommigen is dat de engel des Heren, dat is de persoon van de zoon. Maar het is natuurlijk raar dat de zoon in de buik van Maria zit en tegelijkertijd zich openbaart aan Jozef. Dat kan natuurlijk niet. Vandaar ook dat die tekst in Timotheus zo duidelijk is. Er is één God, de Vader, en er is één middelaar, de mens, Christus Jezus. Yahweh is de redder. Dat betekent Jezus. Dus die manifesteert wie God is. De ongeziene God. Geen mens kan mij zien en leven. En dat had Mozes dus goed in de gaten. Het is de engel van de Heer. En u kent wel die tekst uit Hebreeën. Daar gaan we nou niet opzoeken, maar ik noem het even. Daar staat heel duidelijk dat de Zoon van God veel meer is dan engelen. Dus een engel is een engel met een bediening die God gegeven heeft. Maar de Zoon is niet zomaar een geweldige engel. Nee, de Zoon is de Zoon. Die God bekend heeft gemaakt. Samengevat, niemand heeft ooit God gezien. Als we over God spreken, als God verschijnt in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, als God verschijnt, dan was dit dus altijd door één of meerdere engelen. En sinds zijn verhoging is de Zoon van God de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Tja. De engel van de Heer verscheen hem. Maar het is als het ware, nee, het is God die spreekt. Zonder dat de mens God kan zien. Want je kan God niet zien en leven. Heb je al in de gaten wat dat betekent als je denkt aan die tekst die Paulus zegt, dat ons leven verborgen is in Christus bij God. Dan komen we wel heel dicht bij God. Sterker nog, dan zijn we op de plaats waar God is. Dat is waar het licht is en geen duisternis. Dat is waar we leven. Dat is de positie van de Zoon ten opzichte van de Vader. Die positie hebben wij. En dan zeg ik een beetje heel voorzichtig, met andere woorden, als je je ogen dicht doet en om je heen kijkt en je bedenkt, ik ben in het hemelse, dan ben je in Gods nabijheid, in Christus, bij God. En God is geest, dus ik denk niet dat we daar iets van zien. Maar we zijn bij God, in Christus, in de Zoon. Dan komt er een mooie opmerking van de Heere God. Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop u staat is heilige grond. Heb je ooit bedacht waarom hij zijn schoenen uit moet trekken? Want dat staat er. Schoenen uit. Want het is heilige grond. In de moslimwereld, daar is het zo dat als ze menen in de goddelijke aanwezigheid te zijn, hebben ze hun schoenen uit. Dus daar kennen ze ook dat principe. Want het heeft iets te maken met goddelijkheid die aanwezig is, en dan moet de mens zijn schoenen uittrekken. De betekenis daarvan, die was ook wel bekend in Israël. Weet je een geschiedenis waarin niemand zijn schoen uittrok? Bij Rut. Klopt. Even naartoe. Want dat helpt ons om te begrijpen waarom Mozes dat moest doen, wat dat betekent. Rut 4. Ja, ik ontdekte zelf eigenlijk ook dat als je zo de Bijbel leest en het dan over Mozes hebt, dan kom je zoveel aspecten tegen. Die de rijkdom in mijn beleving van Gods woord ook laten zien. En dat je ook steeds meer dingen gaat begrijpen. Tenminste, zo vergaat het mij. Rut. Oh, ik ben te ver. Richteren Rut. Boas gaat met Rut trouwen. En hij wil de losser zijn. Hij wil haar verlossen. Maar dan komt hij erachter dat er een naaste is die dichterbij staat en meer recht heeft om Rut te lossen. Of om Rut te verlossen. En dan staat er in vers... Even zien, vers 5. Dan beginnen we even te lezen. Nee, vers 4, want dan is het hele stuk. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in de aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik. Behalve u en ik na u. Dus hij spreekt daar tegen die, in de Bijbel heeft hij geen naam, die onbekende, die dus grotere rechten had om te lossen. Want er, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Dat zei dus die andere man. Oei, denkt Boas. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. En toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, want anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Dus hij zegt, oh, als dat de consequentie is, dan zie ik er vanaf. Dan doe ik het niet. Nu was het vroeger in Israël bij de lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste en dit diende als bewijs in Israël. En dan moet je je voorstellen wat daar gebeurt. Er staan er twee, de ene zegt, nee, ik kan het niet lossen. Ik ben niet in de positie om te doen wat voor mij gevraagd wordt. Hij trekt zijn schoen uit. Hij gaat niet staan in de positie die hij als losser zou moeten innemen. Wie gaat er wel in de positie staan om de positie van losser in te nemen? Degene die schoen krijgt, en dat is Boas. Dus Boas ging als het ware in de schoenen van de losser staan. Om inderdaad te kunnen doen wat nodig was. Dus dat betekent inderdaad in andermans schoenen staan. De schoen staat dus voor iemands positie, wat hij is. Wat hij te doen heeft. En ik heb het idee dat we de laatste tijd in Nederland die uitdrukking ook af en toe horen. Het zijn grote schoenen om te vullen. Dat betekent, je neemt een behoorlijk grote positie in en je hebt een grote verantwoordelijkheid. Dus dan krijg je datzelfde idee. De schoenen die je aantrekt zeggen iets over waar je staat en welke verantwoordelijkheid je hebt. Alleen nu, zegt de Heer tegen Mozes, doe je schoenen uit. Doe je schoenen uit. Want de grond waarop je staat is heilig. En eigenlijk betekent het zoveel als ongeacht wie de schoen draagt en ongeacht wat voor schoenen je draagt, in Gods aanwezigheid, mag ik het heel een beetje negatief zeggen, maar ik bedoel het eigenlijk positief, ben je als mens niks. Heb je niks te vertellen? Kun je niks? Denk je misschien heel wat te zijn, maar je bent voor de Heere niets. Een zondaar die niet in de gemeenschap met hem kan zijn. En in zijn tegenwoordigheid is het schoeisel slecht ballast. Want als schoenen aan hebben, dat betekent je zou je kunnen voor zeggen van, ja maar kijk eens hier, God, dit ben ik. Moet je eens even zien wat ik voor elkaar heb gebracht. Boas die zou zeggen, wacht even, ik heb de schoenen van de losser. Ik ben de losser. Ja, maar voor de Heere God telt het allemaal niet. Voor de Heere God verschijnen we als het ware zonder enige roem, zonder enige opsmuk, naakt. En op grond van positie of wandel kan geen mens tot God komen. Je zou kunnen zeggen, we gaan naar de Heere God met lege handen en met blote voeten, want we hebben niks. En ik eindig straks, maar ik noem die tekst alvast. Paulus die zegt in de Romeinenbrief dat wij staan, niet in onze eigen schoenen, niet in andermans schoenen, maar dat we als gelovigen staan in de genade. En dat is natuurlijk ook die betekenis. Doe je schoenen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Hier ben ik. Ik heb het hier voor het zeggen. En Mozes mag daar zijn. Dat is Gods genade. Ja. Dat is Gods genade. Goed. Ander aspect. Wat ik mooi vond om te ontdekken. We hebben de geschiedenis niet gelezen van de geboorte van Mozes, maar die kennen we natuurlijk. Maar Mozes, zijn naam, heeft hij gekregen van de dochter van de farao. De dochter van de farao, je zou kunnen zeggen dat was de prinses van Egypte. En dat is haar zoon geworden. En dan staat er in hoofdstuk 2 vers 10. En toen het jongetje groot geworden was, bracht de moeder, Jochebed, want die heeft hem gevoed aan de borst, totdat hij daar vanaf kon, zal ik maar zeggen. Toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. En ze gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Ik heb hem uit het water getrokken. Dat is de naam van Mozes. Nou, dat is natuurlijk ook een mooi principe in de Bijbel. Uit het water getrokken. Dat blijkt al, als je de geschiedenis, en u kent wel die geschiedenis, dat de moeder van Mozes een biezenmandje maakte. En dat met pek bestreek, zodat het water dicht is. Nou, dat mandje, dat is hetzelfde woord als de ark van Noach. Als de ark. En allebei, zowel dat mandje, klein, en de ark heel groot, was de redding van hoge rand. Door God bedacht. De redding van de dood. Want het water is een beeld van de dood. Op het moment dat in Genesis 1 vers 2 alles bedekt wordt met water, betekent dat de dood er was. En het principe is dat Mozes, maar ook de 8 mensen met Noach, het leven vonden uit het water, uit de dood. En ik heb hem uit het water getrokken, betekent in feite zoveel. Hij leeft en hij is niet dood. Uit het water getrokken. De ark is de redding. Uit de dood. Wel een geweldig beeld van de opstanding. Want de Heer Jezus was dood, maar is uit de dood opgestaan. Even figuurlijk uit de dood getrokken. Uit het water getrokken. Een beeld van de opstanding. In Genesis 1 hebben we dat beeld al te pakken. Want wat wordt er bij de schepping uit het water getrokken? Het land. Het land komt tevoorschijn uit het water. En waar het land tevoorschijn komt, daar verdwijnt de dood, want daar komt het leven. Planten, dieren, mens, het leven komt tevoorschijn uit de dood. Wie is er uit de waterput getrokken? Jozef. Het was een droge put, want er zat geen water in, maar het was dus een waterput. Daar is die uitgetrokken. Uiteindelijk heeft hij daar zelfs, die gevangenis is natuurlijk ook een beeld van de dood, waar die ook die in de diepte zat, die gevangenis, letterlijk, waar die ook uitgetrokken is en hij is vorst geworden. Wat dacht je van Jona? Teken van Jona de profeet. 3 dagen in het water, in het binnenste van een vis. En daar is hij uitgetrokken. Hij is uit het water uitgespuugd op het droge, waar hij het leven kreeg. Dus je ziet dat het een geweldig beeld is wat in de Bijbel steeds herhaald wordt, dat uit het water het leven tevoorschijn komt. Het is een mooie geschiedenis, ik weet niet of je die kent, van Elisa, dat de profeten, die moeten een school bouwen en die hakken hout. En dan, laat maar eventjes erbij lezen, want dan hebben we ook de teksten te pakken, 2 Koningen 6. Want ook dat is weer zo'n mooi beeld, waarin je datzelfde principe tegenkomt. Uit het water getrokken. 2 Koningen 6. En dan staat er in vers 4. Ze gingen met hen mee en toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit, ach mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aanwees, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. En hij zei, haal het naar u toe. En toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Dus hier wordt ijzer uit het water getrokken. IJzer uit het water. Ook dat is een beeld van het leven. Want weet je waar ijzer een beeld van is? Zeker in deze context van Elisa en het volk Israël. IJzer is een beeld van het volk van Israël. In Deuteronomium 4 staat dat ze uit Egypte geleid zijn. Uit de ijzeroven. Deuteronomium 4. Uit de ijzeroven Egypte. Daar is het ijzer dus uitgekomen. Dat was de dood. Ze waren immers verloren. Het ijzer was in het water ten onder gegaan. Daar zien we nooit meer wat van terug. Zo leek het bij het volk van Israël ook zo. Daar zien we nooit meer wat van terug. Want als het aan de farao had gelegen, was dat hele volk vernietigd. Maar ze zijn uit het water getrokken. Ook letterlijk trouwens. Door het water heen getrokken. Want de Rode Zee die splijt zich. En er komt een pad en het volk wordt geboren. Elke geboorte trouwens is een beeld van het water dat breekt. Wat wegvloeit. En waar het leven uit tevoorschijn komt. En in de geschiedenis van Elisa zou je kunnen zeggen, de bijl, die was verloren, maar die wordt weer gevonden. Wie speelt daar een rol in? De man Gods, Elisa. En hoe doet hij dat? Hoe wordt het weer gevonden? Hoe komen ze weer tot leven? Hoe komt het ijzer weer uit het water? Ja, je hebt gelezen, dankzij het hout. En het hout is natuurlijk weer een beeld van de Heer Jezus. Het kruishout, maar ook het groene hout, waar hij het zichzelf noemt. Dus een geweldig beeld dat je ziet van uit het water getrokken. Ik heb nog een aantal vergelijkingen tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. We hebben het al gelezen dat Mozes zegt, ja, maar Heere God, als ik nou bij het volk kom en ze zeggen, wie heeft je gezonden? Wat moet ik dan zeggen? En eigenlijk zegt de Heere God, ik geef je mijn naam en die naam mag je bekendmaken bij het volk. Ik ben die ik ben. Ik ben heeft mij gezonden. En ook moet u zeggen, ik ben heeft mij naar u toegezonden. Dus Mozes maakt de naam van God bekend. Het staat er gewoon letterlijk. Van de Heer Jezus lezen we precies hetzelfde. Johannes 17, vers 6. Daar zegt de Heer Jezus in dat hoge priesterlijk gebed, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Gewoon letterlijk, ik heb uw naam aan de mensen geopenbaard. Mozes openbaarde de naam van God aan zijn volksgenoten. En dat het inderdaad de Heer Jezus was, dat blijkt wel, want de Heer Jezus zegt zelf, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. In Johannes komen we 7 keer ik ben tegen, ik ben de ware wijnstok, ik ben de deur, ik ben. En hier zegt de Heer God, of zegt de Heer Jezus, voor Abraham geboren was, en dan zouden wij zeggen in het Nederlands taal, ja, was ik er. Nee, er staat voor Abraham geboren was, ik ben. Dus dat is de naam van God, die al bekend was bij de mensen. Dus Mozes en Christus maken de naam van God bekend. Van allebei wordt gezegd dat ze zachtmoedig zijn. In nummer 12 vers 3 daar staat, maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Zacht in zijn gemoed, vriendelijk, aardig, was zeer zachtmoedig. En van de Heer Jezus staat, Matthäus 11, vers 29, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dat is precies wat ook de bediening van Mozes was, om het volk te brengen in de rust. Hij heeft dat niet af mogen maken door allerlei omstandigheden en zijn opvolger Jozua doet dat, maar hij is ook degene die hen naar de rust heeft toegebracht. Zowel de Heer Jezus als Mozes zijn herder. We kennen natuurlijk de uitspraak van de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Maar Mozes, hebben we gelezen, hij hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro. En in vers 10, ik weet niet of we dat gelezen hebben, ik geloof het wel, daar staat ook, nu dan ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Dat is wat een herder doet. Hij leidt het volk, hij leidt de schaapskudde uit de schaapskooi. Uit de plek waar het donker is, waar ze de nacht doorbrengen. Waar de dood is, waar de ellende is. Want het is geen pretje in de schaapskooi. Dat stinkt en je zit er op elkaar en zo. Nee, de Heer Jezus is de deur, die brengt ze in de ruimte, in de vrijheid. Dat ze leven hebben en overvloed. Nou, dat is wat Mozes ook doet. Wat we misschien niet zo in de gaten hebben, is dat zowel Mozes als de Heer Jezus allebei bijna gestenigd zijn. Mozes wordt een paar keer door het volk tot de orde geroepen van dat ze mopperen en zeggen van, en moet dat nou zo? Ze mekkeren en ze mopperen. En dan zegt Mozes op een gegeven moment tot de Heer, Exodus 17 vers 4. Wat moet ik met dit volk doen, heren? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. En van de Heer Jezus kun je 3 keer lezen, en ik noem er 1, Johannes 8, vers 59. Zij namen dan stenen op, om ze op hem te werpen, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit en hij ging midden tussen hen door en ging zo weg. Dus voor allebei geldt dat het volk ze op een gegeven moment zat was. Weg met hem. Zowel Mozes als de Heer Jezus. En toen Mozes het volk door de Rode Zee naar de overkant had geleid en de vijand verslagen was, toen zongen ze het lied van Mozes. En dan staat er in Exodus 15, toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en mijn lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. Een lofzang op de verlossing en de bevrijding van het volk. En de ondergang van de tegenstander. Maar het lied van Mozes, dat is hetzelfde als het lied van het lam. Openbaring. Openbaring 15. En daar staat, zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam. Met de woorden, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Het lied van Mozes en het lied van het lam, nadat de overwinning behaald is. Nog 2 mooie vergelijkingen, want er zijn er echt heel veel van die vergelijkingen. Ik las ergens, en daar ben ik nog naar op zoek geweest, maar die heb ik zo snel niet kunnen vinden, dat iemand had uitgezocht dat er wel 70 overeenkomsten zijn tussen Mozes en de Heer Jezus. Nou, ik noem er nog 2. Exodus 4, daar staat dat allen die hem naar het leven stonden, zijn dood. Dus er was een tijd dat, en dat was in Egypte, dat ze Mozes naar het leven stonden. Maar toen ze dood waren, toen is Mozes weer teruggekeerd. En van de Heer Jezus geldt precies hetzelfde. Hij is naar Egypte gevlucht met Jozef en Maria. En dan staat er ook zo letterlijk, want allen die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Haast dezelfde woorden tussen Mozes en de Heer Jezus. Mozes koos 12 mannen om het land te verkennen. De Heer Jezus koos 12 discipelen. Mozes koos later 70 mannen uit de oudste van Israël om het volk te besturen. En de Heer Jezus in Lucas 10 roept 70 discipelen om inderdaad het koninkrijk der hemelen te verkondigen. 12 en 70. Dus enorme vergelijking tussen Mozes en de Heer Jezus. Nog een vergelijking. Daar wil ik even wat dieper op ingaan. Ik moet ook de tijd in de gaten houden. Mozes, we hebben al gezien in hoofdstuk 2 dat de dochter van de farao zegt, hij werd haar tot zoon en ze gaf hem de naam Mozes. Dus als je dit leest, van wie is Mozes de zoon? Van de dochter van de farao. Toch? Dat staat er gewoon. Hij was de zoon van de dochter van de farao, van de prinses. Maar ja, hij is ook de zoon van Amram en Jochebed. Dat staat in hoofdstuk 2 vers 1. En een man uit het geslacht van Levi, een man die uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij mooi was, verborgen ze hem 3 maanden. Dat is trouwens sowieso al bijzonder, dat Amram een man uit het geslacht van Levi, en Amram was de kleinzoon van Levi, want in Numeri 26 lezen we dat. Amram was de kleinzoon van Levi, daar zat nog een naam tussen, die heb ik even zo niet paraat. Jawel, die heb ik wel paraat. Amram Kehat. Levi had een zoon die heette Kehat, en Kehat had een zoon die heette Amram. Dus Levi was de opa van Mozes. Maar die Amram, die trouwt met zijn tante, met een dochter van Levi. Amram is de kleinzoon van Levi, die trouwt met zijn tante die de dochter is van Levi. En die vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En dit gaat dan over Mozes. En ze zag dat hij mooi was. En ze verborgen hem 3 maanden. Maar ze hebben, en dat kun je lezen in Numeri 26 en op andere plaatsen, dat ze ook nog 2 andere kinderen hadden. Namelijk Aaron. Die was 3 jaar ouder dan Mozes. Er staat, toen Mozes bij de farao kwam, was hij 80. En Aaron 83. Dus Aaron was 3 jaar ouder. En Miriam, ja, die was waarschijnlijk nog ouder, want we weten dat Miriam op de uitkijk ging staan toen het biezen mandje in het water ging. En ze ging naar de prinses toe en ze ging naar haar moeder toe. Dus die zal waarschijnlijk nog ouder geweest zijn. Dus Miriam was de oudste, toen Aaron en Mozes de jongste. En ze zagen dat hij mooi was toen hij geboren werd. En ze verborgen hem 3 maanden. Dat woordje mooi, dat is de vertaling van het Hebreeuwse tof. Dat was een toffe baby. Tof. Dat mag je ook vertalen met goed. Dat wordt ook gebruikt bij de schepping. En de Heere God zag dat het goed was. Het was tof. T-O-V. Tof. Maar het kan ook betekenen mooi of voorspoedig. En Stefanus gebruikt het ook. In die tijd werd Mozes geboren, zegt Stefanus in zijn reden. En dan staat er, en hij was bijzonder mooi. En in Hebreeën 11, daar gaat het over het geloof van de ouders van Mozes. Staat er in vers 23, door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat hij een bijzonder kind was. Dus hij was mooi, hij was bijzonder. En als Stefanus dan zegt, bijzonder mooi, dan staat er eigenlijk mooi voor God. Dus goddelijk mooi. Met andere woorden, de Heere God had er ook een bedoeling mee. Het was goed in Gods ogen. Daar gaan we niet verder op in, maar het is wel mooi om te zien. Dan staat er, door het geloof hebben de ouders van Mozes hem 3 maanden verborgen gehouden. Door het geloof. En we weten wat dat betekent. Dat betekent door te luisteren naar het woord van God. Dan moet je dus de conclusie trekken dat de ouders van Mozes een woord van God hebben gehoord. Wat hun duidelijk maakt, dit is een bijzonder kind. En daarom verborgen ze hem. Dus het was de zoon van Amram en Jochebed. Maar het was ook de zoon van de dochter van de farao, van de prinses. Want zij zegt, ik heb hem uit het water getrokken en hij werd haar tot zoon. En nou is het wel heel bijzonder dat bij die geboorte en bij het uiteindelijk de zoon van de dochter van de farao worden, speelt Miriam een grote rol. Miriam is als het ware zo'n middelaar tussen de dochter van de farao en de echte moeder. Oh, ik weet wel iemand die voor kan zorgen. En dan gaat ze naar haar moeder toe. Miriam speelt dus een belangrijke rol in het start van het leven van Mozes. En dan moet je weten dat Miriam, dat is Hebreeuws. En als je dat vertaalt in het Grieks, dan is Maria. Dus Miriam en Maria hebben natuurlijk, ja, wel degelijk wat mee te maken. Sowieso die namen, Amram betekent het volk is verheven. En Jochebed, de Heere is haar heerlijkheid. Nou, dat zijn allemaal betekenissen die op Maria van toepassing zijn. Want Maria kwam voort uit een verheven volk, uit Gods volk. En als gelovige vrouw was de Heere voor haar heerlijkheid. Dus met andere woorden, ook, laten we zeggen, waar uit het nest waar die kwam, laat ik het zo zeggen, waar Mozes uitkomt en waar de Heer Jezus uitkomt, is dezelfde bron. Jozef en Maria krijgen ook allebei de opdracht om de naam van de zoon Jezus te geven. De Heere redt. Hij is de zoon van. Alleen dan is het wel, komen we toch een bijzonderheid. Want bij Mozes is het wel duidelijk. Amram en Jochebed zijn de vader en de moeder. Hoe zit dat bij de Heer Jezus? Wie is zijn vader? Wie is zijn moeder? Er zijn twee geslachtsregisters in de Bijbel. In Matthäus 1 en in Lucas 3. Gaan we even naartoe. Want als je die leest en die oppervlakkig leest, dan krijg je de indruk, klopt dat wel? We gaan eerst naar Matthäus 1. Matthäus 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus. En dat is een geslachtsregister wat begint bij Abraham en eindigt bij Jezus die Christus genoemd wordt. En dan staat er steeds, en Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peer enzovoort. En dan vers 16, en Jacob, dat is ook een Jacob, verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Overal staat, Abraham verwekte Isaac. En dat met verwekken, daar wordt mee bedoeld, had als erfgenaam. Dus je moet dan eigenlijk lezen, Abraham had als erfgenaam Isaac. Isaac had als erfgenaam Jacob. Jacob had als erfgenaam Juda, enzovoort. En dan lezen we vers 16. En Jacob had als erfgenaam Jozef. Alleen dan staat er bij al die anderen, staat er maar één mansnaam. Maar bij Jozef staat er opeens bij de man van Maria. Uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Dus letterlijk staat er, Jacob had als erfgenaam Jozef, de man van Maria. Wie was nou de vader van Jozef? Dat zou je zeggen, hè? Ja. Gaan we eens naar Lucas. Hoofdstuk 3. Lucas hoofdstuk 3. Daar staat ook een geslachtsregister. En dat gaat net andersom. Dat begint bij Jezus en eindigt bij Adam. En dan staat er, en Jezus was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon, vers 23, Lucas 3, vers 23. Hij was, nou men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi. En hier moet je lezen de zoon van de natuurlijke afstammeling, dus de biologische zoon. Dus Jozef is de zoon van Heli. Hé, in Matthäus dachten we wat anders te lezen. En als je de lijn volgt, dan komt deze geslachtslijn komt uit Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Mattat, dus de biologische zoon van. En dan ga ik even naar vers 31. Dus dan gaan we steeds meer terug in de tijd. De zoon van Meleas, de zoon van Maanin, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David. Dus Lucas 3 zegt dat Jozef, naar men dacht, de vader van Jezus, maar er staat bij naam en dacht, want dat was natuurlijk niet zo. En Jozef zit in de geslachtslijn van Nathan, de zoon van David. Dus Jozef komt uit de familie van David, via de zoon van David, Nathan. Hij ging ook niet voor niks naar Bethlehem, want hij is uit de familie van David. Gaan we terug naar Matthäus. Jacob verwekte Jozef. Dus Jozef is de erfgenaam van Jacob. Maar hij was niet de biologische zoon van Jacob. En daarom staat erbij de man van Maria. Dat betekent dat Maria de dochter was van Jacob. Want het erfgenaamschap gaat over op Jozef, omdat hij getrouwd was met Maria. En dat klopt. En dat klopt. Moet ik even kijken waar ik die tekst heb. Er staat namelijk in Numeri 27 vers 8. En tegen de Israëlieten moet u zeggen: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, dan moet zijn erfelijk bezit overgaan op zijn dochter. En om die twee met elkaar in overeenstemming te brengen, is Lucas de biologische zoon en de vader van Jozef is Heli. En dat gaat door in de lijn naar Nathan, David. Maar het erfgenaamschap, dat is Jacob en de erfgenaam is Jozef. Eigenlijk zou je zeggen, en Jozef wordt de erfgenaam omdat hij de man van Maria is. Want eigenlijk was Maria de erfgenaam. En schijnbaar had Jacob dus geen zonen en gaat het erfgenaamschap over op Maria. Maar omdat Maria getrouwd was, is de man degene die genoemd wordt. En Maria, Matthäus 1, als we dan terugkijken, hoe zit dat bij David? Even zien, vers 6. Isaï verwekte David, de koning, en David verwekte Salomo. En Salomo verwekte Rehabiam. En dan gaat het rijtje verder en dan kom je bij Maria uit. Met andere woorden, Maria komt uit de koninklijke lijn van David, Salomo, Rehabiam. En er zal altijd iemand op de troon van de vader David zitten. Maria was de erfgenaam. Maria was dus in feite, ja, hij was geen koning, maar de zoon van een koning, een prinses. En ze trouwde met een die ook uit de familie van David kwam. Maar via een hele andere zoon, de zoon Nathan. En beide komen ze uit het geslacht van David. En vandaar dat ze ook allebei naar Bethlehem moeten om zich te laten inschrijven. Omdat ze beiden uit het geslacht van David zijn. Maar het is wel mooi dat Maria dus in feite die prinses is. Dus de dochter van wat in feite de koninklijke lijn is. En dus haar zoon, verwekt door de Heilige Geest, is inderdaad de koning. Letterlijk in de lijn van David. En dat is de belofte die David gegeven was. Er zal altijd een erfgenaam op de troon zitten. En de laatste erfgenaam is Jezus, dat is Christus. Dus Maria en Jozef vanuit de stam van David, Davids familie. De zoon van Maria. En Mozes? Wel, dat is ook een zoon van een prinses. Mozes, ik heb je uit het water geroepen, zegt de zoon van de prinses. Maria betekent trouwens rebellie of opstand. Nou valt dat met Maria zelf wel mee. Maar Miriam daarvan lezen we dat ze op een gegeven moment werkelijk ook in opstand kwam tegen Mozes. En daar wordt ze nog melaats van ook. Moet ze 7 dagen afgezonderd zijn en dan wordt ze weer genezen. Maar Mirjam kwam dus ook in opstand. En je zou kunnen zeggen dat Mirjam ook een type is van het volk van Israël dat opstandig en wederspannig was. Tegenover de Heere. Sterker nog, dat volk, net zoals Mirjam melaats werd, dat volk wordt in Jesaja ook voorgesteld als een zieke patiënt. Van de hoofdhuid tot de voedsel toe ben je ziek. De zonde. Melaats, een ernstige patiënt. Maar het zal genezing vinden op de voorbeden van Jezus de Messias. Net zoals Mozes voorbeden deed voor zijn zuster Mirjam en genezen werd. En Maria zelf, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is wellicht dan een type van het gelovige overblijfsel van Israël. Degene die wel luistert naar het woord van God. En die dus inderdaad de zegen gaat ontvangen. Want wat zegt Maria, de dienares van de Heere? Mij geschiede naar uw woord. Dus ze luisterde naar het woord van God. Ze leefde dus door het geloof. Ze luisterde door het geloof. We gaan nog even naar Hebreeën 11. En gezien de tijd ga ik alleen eventjes wat hoofdzaken noemen. Maar wel de moeite waard. Want Hebreeën 11, net zoals bij Abraham, is natuurlijk dat hoofdstuk wat gaat over hoe Mozes, niet voor niks wordt de nadruk gelegd op wie hij is. En daar worden in Hebreeën 11 3 dingen van Mozes gezegd die hij door het geloof deed. 3 dingen. In de eerste plaats Hebreeën 11, vers 24. Door het geloof, en dan is het goed om weer te beseffen, dat betekent door te luisteren naar de stem van God. Door te luisteren naar het woord. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als groter rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof. 3 dingen. Hij weigerde een zoon van farao's dochter genoemd te worden. Hij weigerde het. Dat betekent, dan is het hem dus aangeboden. In feite had hij het gevoel van, ik ben de zoon van de farao. Of de zoon van de dochter van de farao. Maar hij weigerde het. En hij doet dat door het geloof. Met andere woorden, hij heeft een woord van God gehoord. Er staat nergens bij hoe dat is. Maar hij heeft dus nadrukkelijk de keus gemaakt, niet de zoon van farao's dochter te zijn, maar hij koos voor het lijden met Gods volk. Vrijwillig. En dat deed hij omdat hij luisterde naar het woord van God. Denk ook aan de Heer Jezus. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Ik ben gekomen om mijzelf te geven als een losprijs. En het derde wat hier staat is dat hij door het geloof de smaadheid van Christus als grote rijkdom beschouwde. De smaadheid van Christus beschouwde hij als grotere rijkdom. En dat deed hij door het geloof. Dus ook dat moet hij gehoord hebben van God. Door het woord van God. Heel bijzonder. Maar dat geldt in feite voor elk mens. En zeker ook voor ons hier en nu. Door het woord van God komen we erachter hoe het zit. En als je weet hoe het zit, betekent dat dat keuzes betekent in je leven. Wat kies je? Nou, Mozes weigerde een zoon van farao's dochter te zijn. Hij koos voor het lijden met Gods volk. En hij achtte de smaad van Christus als grotere rijkdom. Omdat hij de Heere God kende. En de Heere God had zich aan hem geopenbaard. Niet bij de braamstruik voor de eerste keer. Nee, al veel eerder. Dan vers 27, dat is de tweede, door het geloof. Door te luisteren naar het woord van God, heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. En dan is even de vraag, waar slaat dit op? Want Mozes is twee keer Egypte uitgetrokken. De eerste keer toen hij 40 jaar was, toen sloeg hij de Egyptenaar dood en toen is hij weggegaan uit angst. Want de farao die wilde hem grijpen en hij is weggevlucht naar Midian. Dan is hij 40 jaar in de woestijn geweest bij de schapen van zijn schoonvader Jethro. Maar hier staat, door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Nou, dat slaat dus niet op de eerste keer, maar toen was hij wel degelijk bevreesd. Maar de tweede keer heeft hij Egypte verlaten met het hele volk achter zich aan. En toen was hij inderdaad niet bevreesd voor het volk of voor de toren van de koning. Want er staat in Exodus 14, en dat is zo mooi, dan staan ze op het punt om weg te trekken en dan zegt Mozes tegen het volk, en dan geeft hij getuigenis van zichzelf, wees niet bevreesd, houd stand. Zie, het heil, de redding is van de Heer. Dus met andere woorden, vers 27 uit Hebreeën 11, door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn. Dat was toen hij wist, God verlost dit volk en ik mag daar een rol in spelen. En hij was niet bevreesd. De eerste keer vluchtte hij uit angst voor de farao. De eerste keer, toen de Heer Jezus bij zijn volk kwam, deed hij goed. Hij genas blinden, zieken, hij wekte doden op, melaatsen werden gereinigd. Hij deed goed voor het volk. En wat zegt het volk? Weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Precies zoals Mozes. Want Mozes zag dat zijn volksgenoten geslagen werden door de Egyptenaar en hij denkt, ik wil hem redden. En dan staat er in de, ja dat is wel mooi, dan staat erbij, voordat hij de Egyptenaar doodsloeg, om zijn volksgenoten te redden, hij keek om zich heen. Maar er was niemand. En dan, als je dat negatief uitlegt, dan zeg je, hij was bang om te kijken of iemand niks zei, en ik sla die Egyptenaar dood, zodat ze het niet zien. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is, want diezelfde uitdrukking, hij keek om zich heen of er iemand was, komen we in Jesaja ook tegen. En dan is het juist de bedoeling, hij keek om zich heen of er iemand was die ook mee kon helpen om te redden. Maar er was niemand. Dus moet hij het zelf doen. Dat was bij Mozes ook het geval. Hij keek om zich heen om zijn volksgenoten te redden, maar er was niemand. Nou, dan moet ik het zelf doen. En dat doet hij ook. Maar dat wordt niet geaccepteerd, want de volgende dag, of de volgende tijdje later komt hij weer, zeggen, of ga je ons net zo doodslaan als die Egyptenaar? Ze wilden helemaal niet dat hij koning werd. Ze wilden hem niet als leider. En Mozes vlucht. Hij was de redder. Maar houdt zich eerst 40 jaar verborgen. Om zich vervolgens als redder opnieuw te manifesteren, als de leider die het volk uitleidt. Dat is ook wel mooi, dat staat ook in die reden van Stefanus. Die hebben we nu een paar keer aangehaald, maar dat is een mooie geschiedenis. Of dat is mooi om te lezen hoe Stefanus de geschiedenis van Israël, als het ware uit het Oude Testament, zo overzet. En daar staat er, dat zit Stefanus te vertellen. En toen Mozes iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte ze degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Precies zoals bij de Heer Jezus. Het volk heeft het niet aangenomen. Weg met hem. En vervolgens, die noem ik alleen even, vers 28 uit Hebreeën 11, het derde door het geloof. Door het geloof heeft Mozes het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Dus ook dat heeft God middels zijn woord aan hem bekendgemaakt, dat het Pascha ingesteld moest worden, dat het bloed gestreken moest worden, omdat dat zou zorgen voor het leven, dat ze het Pascha hebben gehouden. Nou, daar valt natuurlijk zoveel over te zeggen, maar dat zijn dus drie aspecten die Mozes van God gehoord heeft. En dan kan het niet anders dan dat je in de gaten hebt dat hij in verbinding stond met de Heer. Net zoals de Heer Jezus dat deed. Ik en de Vader zijn één. Ik ga 's nachts de berg op om te bidden, om met de Vader te zijn, om de stem van de Vader te horen enzovoort. Goed. Als laatste. Het leven van Mozes bestaat uit 3 keer 40 jaar. 3 periodes van 40 jaar. 40 jaar in Egypte, als de zoon van de farao. 40 jaar in Midian, als de verborgen, maar alweer aanwezige redder. En vervolgens 40 jaar als degene die het volk uit Egypte leidt en ze door de woestijn heen redt en ze brengt naar de grens van het beloofde land. 40, 40, 40. Oftewel, het begon met uit het water getrokken te worden, dan het omzien naar zijn broeders, de verlossing uit Egypte en het eindigt bij het beloofde land. En weet je, dat is een beeld van eigenlijk de hele wereldgeschiedenis. Want 3 keer 40 jaar is hetzelfde als 3 keer 2000 jaar. Want we weten dat de wereldgeschiedenis bestaat uit 6000 jaar en we wachten op de zevende dag, de 1000 jaren. Maar die 2000 jaar, wat heeft dat met 40 te maken? Wel, 2000 jaar is namelijk 40 keer een jubeljaar. En het jubeljaar, dat is een periode van 50 jaren. Dus 2000 jaar is een periode van 40 keer 50. Of 40 keer 50. En dat is ook wel mooi, want in die wereldtijd van 6000 jaar, die 6 dagen, en we wachten op de 7e dag, de eerste 2000 jaar, dus laten we zeggen de eerste keer 40 keer 500, dat begint met het land wat uit het water tevoorschijn komt. Net zoals Mozes die uit het water getrokken is. Dan na 2000 jaar, dan wordt Abraham geroepen en wordt Israël het volk van God. Hij ziet om naar zijn broeders. Mozes gaat naar zijn broeders toe. En de volgende 2000 jaar, dan komen we bij Christus, die na 4000 jaar, of na twee keer 2000 jaar aan het kruis stierf en verlossing bracht. En vervolgens komt de laatste periode van 2000 jaar, van 40 keer 50 jubeljaren. En waar eindigt dat? In ieder geval met het volk van Israël, dat ze weer in het beloofde land zijn. Dus zo zie je dat het leven van Mozes als het ware de weerspiegeling is van in feite de wereldgeschiedenis. Met name ook van dat volk van Israël, wat natuurlijk de hoofdrol speelt in Gods plan. 40. Sowieso is het mooi dat je, wij hebben de uitdrukking, het leven begint bij 40. Enig idee waar dat vandaan komt? Nou, wat we er ook maar van vinden, maar we weten in ieder geval dat het leven na 40 weken uit het water komt. Na 40 weken zwangerschap breekt het water en komt uit het water het leven tevoorschijn. Dus het leven begint bij 40. Dat klopt inderdaad. En je zou, wat ik al zei, dat Egypte als het ware de moeder is waar Israël uit tevoorschijn is gekomen. Na 40. Wat mooi is, Maar dat is sowieso, dat getal 40, dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Maar in de context van redding en verlossing is het wel aardig om te bedenken dat de zondvloed kwam en het regende 40 dagen. 40 dagen. Water. Vervolgens wordt die boot, niet letterlijk, maar figuurlijk, uit het water getrokken, komt op het droge terecht. 40 dagen lang is die daar gestrand. En na de 40ste dag gaat het venster open. En krijg je, als je het venster in de ark open doet, heb je het zicht op de hemel. Nou, dat is natuurlijk een geweldig beeld, van ook van de persoon van de Heer Jezus, die een beeld is van de ark, de redding. Namelijk dat hij de dood in is gegaan, dat hij is opgestaan. En vanaf de opstanding, net zoals dat de ark strandde uit de dood, op een veilige vaste plek kwam te zitten. Toen duurde het nog 40 dagen voordat het venster naar de hemel openging. Na de opstanding van de Heer Jezus duurde het 40 dagen dat hij naar de hemel werd opgenomen. En ze dan omhoog staan te kijken, wat kijk je omhoog? Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkeren. 40. Nou ja, zomaar even een paar dingen over 40. En het is interessant, als je op internet zoekt 40, dan is er veel over te vinden. Hele lijsten van wat er allemaal in de Bijbel met 40 te maken heeft. Maar het is allemaal de betekenis inderdaad van een bepaalde periode. 40 jaar in de woestijn. Het heeft in ieder geval te maken, na de 40 komt het leven. En ik wilde eindigen met eigenlijk die betekenis van die schoenen. Om te bedenken, waarin staan wij nou? Want Mozes moest de schoenen uittrekken, want hij stond op heilige grond. Hij moest als het ware, zonder ergens in te staan, zonder enige pretentie, zei hij, zie Heere, hier ben ik. Abraham, Abraham. En we weten inmiddels dat hij toen de stem van God al kende, want toen hij in Egypte was, heeft hij door het geloof keuzes gemaakt. Dus hij kende de stem van God. En hij zegt, ik doe mijn schoenen uit, hier sta ik voor u alleen. En toen dacht ik zoek een tekst op die daar voor ook ons mee te maken heeft. Kolossenzen 4 vers 12, daar staat dat de apostel Paulus die zegt, Epaphras, een dienstknecht, die strijdt voor u in de gebeden, met de bedoeling dat de gelovige volmaakt en volkomen vaststaat. Ja, in wat? In zijn eigen schoenen? Nee, dat wij vaststaan in heel de wil van God. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je in de nabijheid van God bent en dat de Heer God zegt, doe je schoenen maar uit, want ik ben hier. Wat betekent dat? Dat we die positie hebben, dat we in de wil van God vaststaan. Nou, dat valt niet mee in het dagelijks leven. Vandaar Efeze 6 vers 11. Bekleed u met de wapenrusting van God om te kunnen stand houden. Dat betekent om te kunnen staan en stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus waar staan wij in? Wij staan, als het ware in de vergelijking met Mozes, op de heilige grond van de Heere God zelf. Niet van onze eigen schoenen. Maar wij mogen stand houden vanwege de wapenrusting van God, die ons bekleed heeft. Romeinen 5 die zegt, door hem hebben wij de toegang gekregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan. Wij staan in de genade. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou, het was zover. Ik ben me bewust dat ik heel veel verschillende dingen genoemd heb. Maar ik vond het eigenlijk te mooi om die verschillende aspecten eventjes te laten gaan. En zo kun je eigenlijk nog zoveel meer uit het leven van Mozes halen. Maar ik vind het mooi dat we daar dit onderwerp gekozen hebben. Want het bepaalt je op een andere manier bij de personen die in de Bijbel voorkomen. En uiteindelijk bepaalt het je wie God is. de Vader en de Middelaar, de Zoon, Jezus Christus. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel, we danken u dat we zo ons mogen verheugen over uw woord, dat we daar blij van mogen worden. Dat we de rijkdom van uw woord mogen zien, dat we zien hoe u het allemaal in elkaar steekt en hoe u het bedacht heeft. Dat we steeds meer zicht krijgen op uw plan en dat we zien in welke periodes dat verdeeld is. Dat we dat zien in het leven van Mozes, dat we dat in de Bijbel terug kunnen vinden. En dank u wel dat het ons ook bepaalt bij onze eigen positie ten opzichte van u. Dat we een geweldige plek hebben in het hemelse bij u. Dat we niet in onze eigen schoenen hoeven te staan, laat staan en naast gaan lopen. Maar dat we van onszelf niet zijn, maar we zijn rijk. En meer dan rijkdom hebben we gekregen, de rijkdom van genade, waarmee we overvloedig zijn bedeeld. En we mogen genieten van al die geestelijke zegeningen die ons deel zijn. Heer, dank u wel dat we daarin mogen staan, in die rijkdom van genade. En dank u wel dat we zo ook de voorbeelden uit uw woord tot ons mogen nemen, dat we daardoor bemoedigd mogen worden, dat we mogen weten wat hieruit spreekt, Heer, dat u het leven geeft uit de dood. En dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er altijd het leven is, omdat u gesproken heeft. En in het laatst heeft u gesproken in de Zoon, de middelaar tussen God de Vader en de mens. Dank u wel, Heer, dat we u mogen loven en prijzen. We vragen uw rijke zegen voor de rest van deze avond. Wilt u ons veilig bij u thuis doen brengen? En dank u wel dat we mogen weten dat u nabij bent. In alles waar we zijn, wat we denken, wat we doen. U bent er. En we verwachten het van u. Uit genade. Amen.